Precies 60 jaar geleden, in 1963, dus trekt de tweede feministische golf zich op gang, samen met de zwarte beweging en het verzet tegen de oorlog in Vietnam. Ook al is het weergeven van feminisme in golven problematisch, sommigen beweren dat er vandaag een vierde feministische golf aanzwelt. Een nieuwe generatie feministen die via sociale media online activistisch is, vooral rond de kwestie dat het persoonlijke politiek is. En dat er strijd dient gevoerd te worden tegen discriminatie, geweld en ongelijkheid. Hieruit bloeit een solidariteit, ik citeer Rosa VZW, tussen degenen die ongelijkheid ervaren als gevolg van hun gender, geslacht, etniciteit, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, gezondheid, leeftijd, klasse en zo verder. Einde citaat. Dat wordt intersectionaliteit genoemd, of iets gemakkelijker, kruispuntdenken. Een paar jaar geleden verscheen het boek Feminisme voor de 99%. Een vurig pleidooi voor een anticapitalistisch, ecosocialistisch en antiracistisch feminisme. De drie schrijfsters vinden dat het feminisme zich moet bezighouden met de problemen van de overgrote meerderheid van de vrouwen op de wereld. Welke rol speelt feminisme in de strijd tegen ongelijkheid en wat met ongelijkheid tussen vrouwen zelf? Hierover praat ik met Siggy Vertomme, politicoloog en historica verbonden aan de Gentse Universiteit en die van Amsterdam, waar ze doseert binnen de genderstudies. Mijn naam is Ungsau Choi, welkom bij Alles Wordt Beter.
Alles Wordt Beter, de podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt en met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles wordt beter.
Dag Sigrid.
Hallo, dag Joy.
Is er een vierde feministische golf bezig?
Ja, ik denk, mijn optimisme van de wiel zal zeggen van wel. Ik denk dat we sinds 2017 was er in Polen de vrouwenstaking tegen de criminalisering van abortus. In de US was er een gigantische vrouwenprotest tegen de presidentschap van Donald Trump. En dan in Argentinië, Chili en een aantal andere Zuid-Amerikaanse landen was er ook een gigantische golf van protest dat vooral getrokken werd door vrouwen, door vrouwbewegingen, door feministische bewegingen. En ik denk dat sinds 2017 dat er echt wel terugsprake is van een heropleving van een militant feminisme.
Ja. En klopt het zoals dat ik het gelezen heb bij Rosa, dat het activisme vooral online is?
Ja, dat wordt soms zo geformuleerd, hè, dat het een digitaal feminisme is, een online feminisme. Maar ik denk dat nog altijd, als ik kijk naar de beelden uit Argentinië, honderden duizenden vrouwen en mannen en niet-binaire personen op straat tegen criminalisering van abortus, ook in Polen. Vrouwen dan nog altijd en masse op straat gaan, dat stakingen organiseren. Dus ik denk dat er nog altijd ook heel veel fysieke en belichaamde aanwezigheid is van vrouwen op publiek, op straat, op het werk. Dus om nu te zeggen dat alles zich online afspeelt, kort door de bocht. Ja. Maar het is uiteraard zo dat de sociale media en nieuwe mediatechnologieën dat die zeker bijdragen tot het verder uitwerken en het populair maken van feminisme.
Georganiseerd, maar dan zelfs internationaal, mondiaal.
Ja. En het helpt inderdaad om het globale feminisme, om de links en de relaties tussen feministische organisaties in het globale zuiden en het globale noorden, om die sterker te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar ik zou zeker niet zeggen dat het enkel een online feminisme is.
Oké, in mijn inleiding had ik het ook over, mag ik dat zeggen, twee feministische strekkingen of stromingen. Mm-hmm. Dus het kruispuntdenken of de intersectionaliteit. Hè. En dan het feminisme voor de 99%, zeg maar. Meer een working class feminisme. Zijn dat er twee aparte, of hoe zit dat precies in elkaar? Kan je dat wat toelichten?
Ja, ik denk dat intersectionaliteit is een beetje een principe. Het is niet echt een politieke stroming op zich. Voor sommige mensen misschien wel, voor mij niet. Voor mij is intersectionaliteit eerder een perspectief, een houding, een praktijk, een praxis dat je altijd meeneemt in je politiek organiseren. En ik denk dat die vierde feministische golf zich daar en het feminisme voor de 99% zich daar wel heel goed bewust van is. Dat het feminisme niet enkel gaat over vrouwen versus mannen en vrouwen aan de top krijgen, maar dat je altijd die andere structurele machtsongelijkheden tussen arm en rijk, tussen witte mensen en geracialiseerde mensen, tussen het globale noorden en het globale zuiden, dat je die andere machtsongelijkheden altijd moet opnemen in je analyse en in je praktijk. En ik denk dat dat maakt dat het feminisme voor de 99% altijd intersectionaliteit zal toepassen en zal incorporeren in haar organiseren, in haar handelen, in de standpunten dat ze naar voren schuiven. Maar ik denk dat intersectionaliteit op zich is niet echt een politieke stroming of zo.
Nee. Ja. Maar er wordt af en toe wel wat discussie gevoerd over, kan je al die crossovers eigenlijk, kan je die wel allemaal op dezelfde gelijke manier behandelen? Is bijvoorbeeld niet klasse, de sociale klasse van iemand, meer doorslaggevend dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, religie of leeftijd?
Ja, aan de linkerzijde wordt daar, en vooral aan de meer militant linkerzijde, wordt daar heel graag heel uitgebreid over gediscussieerd. Dat gaat dan over, is de klassenstrijd de belangrijkste en zijn die andere deelstrijden, noemt dat dan, de strijd voor LGBT en queer mensen, de strijd van vrouwen, de strijd van de antiracisme-strijd, zijn die dan van secundair belang? Dat is geen nieuwe discussie. Ik denk dat we daar binnen de linkse beweging al heel lang over aan het discussiëren zijn.
En hoe kijk jij daar zelf tegenaan?
Voor mij, ik denk dat die tegenstelling tussen de zogenaamde klassenstrijd en dan al de identitaire strijden, want zo wordt dat dan vaak genoemd, ik denk dat dat een valse tegenstelling is. Ik denk dat er ook nog eigenlijk heel weinig mensen zijn dat daar zo star in zijn. En voor mij kun je niet naar klassenstrijd kijken, dus de strijd van werknemers tegen werkgevers, van proletariaat tegen de bourgeoisie. Je kunt dat niet enkel analyseren in termen van klasse is ook, heeft ook te maken met hoe dat mensen, de verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen witte en geracialiseerde mensen, tussen wat dat gezien wordt als echt werk en wat dat gezien wordt als iets wat dat gewoon maar thuis gebeurt en wat dan niet betaald is. Die tegenstellingen zijn niet vruchtbaar. We moeten dat incorporeren. Ja, dus ik denk dat dat een discussie is dat naar nergens leidt eigenlijk. Ja.
Het is niet productief.
Nee, ik denk dat het ook heel veel mensen dat klassiek gezien niet tot de partij of de vakbond behoren. Ik denk dat de linkse beweging heel vaak, vooral sinds de industriële revolutie, heel vaak heeft ingezet op de arbeider dat in het fabriek werkt. Ja. En je trekt daarmee een bepaalde groep mensen aan. En ik denk wat er belangrijk is geweest aan de vrouwenbeweging, aan de antiracismebeweging, is om te zeggen van als je zo'n enge discussie hebt of een enge definitie hebt van wat dat werk is en wie dat een werker is en wie dat een arbeider is
dan
en wat een werkplaats is, dan sluit je heel veel mensen uit. En ik denk dat die groepen zich dan misschien soms te veel hebben gefocust op enkel de vrouw of enkel de zwarte mens, de bruine mens, en misschien te weinig aandacht hebben gehad voor strijden dat klassiek bij de werkersbeweging hoorde.
Maar daar zullen we misschien straks nog verder op kunnen verder gaan, omdat we merken dat er daar evolutie in is. Hè?
Ja.
Klopt, hè?
Ja, ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van collectieven dat er heel goed in slagen om die verschillende invalshoeken te incorporeren.
Oké. Okay. Je schreef samen met Jill Clerks een nogal stevig artikel in Lava 1,5 jaar geleden over de herwerkte versie van Darwin voor Dames. Uit 2005, geschreven door Griet van der Massen, germaniste en filosoof van de Gentse Universiteit. En ook columniste bij De Standaard. En ze heeft het vaak over feminisme versus, ik moet even naar mijn blad kijken, biologische wetenschappen, meer precies de evolutionaire psychologie.
Ja.
Help mij uit de nood. Kan je dat even toelichten, verhelderen?
Ja, ik denk dat er is een stroming, de evolutionaire psychologie, dat zich heel sterk beroept op de evolutionaire biologie en het werk van Darwin en de evolutieleer. En Griet van der Massen beroept zich daar heel sterk op om de verschillen tussen mannen en vrouwen te verklaren. En volgens haar zijn er nu eenmaal biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen de seksen, die dat evolutionair gegroeid zijn sinds de jager-verzamelaars. En die werken nog altijd door. En dat betekent dat we niet alles zomaar kunnen verklaren volgens Van der Massen aan de hand van de maatschappelijke ongelijkheden. Dus als vrouwen volgens Griet van der Massen liever zorgen, dan is dat niet enkel omdat het patriarchaat daar vrouwen toe dwingt, maar ook omdat vrouwen gewoon inherent bij wijze van
biologisch geprogrammeerd dan zo?
Ja, dat geprogrammeerd. Ik bedoel, zij heeft ook wel, zij heeft Darwin natuurlijk ook gelezen en zij weet ook wel dat Darwin een heel dynamisch denker was, mm-hmm. dus dat altijd keek naar hoe dat de mens en andere soorten zich evolueerden in relatie tot hun omgeving. Dus dat is altijd dynamisch. Maar dat is natuurlijk een heel traag proces, zo'n evolutie. Dus volgens Griet van der Massen, zij heeft veel kritiek op het feminisme, hoe dat vandaag, sinds de tweede golf, sinds de eerste golf, vorm krijgt, omdat dat heel sterk de nadruk legt op gender en de maatschappelijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Terwijl dat zij vindt dat er nu eenmaal biologische verschillen zijn tussen geslachten, dat we niet kunnen wegdenken en niet mogen wegdenken. Want anders gaan we foute oplossingen aanreiken, volgens haar. Dus
zij noemt zichzelf ook feminist.
Ja, dus zij noemt zich een Darwiniaanse feministe. En er zijn heel veel feministen, heel veel interessante feministen, zowel in de universiteit als binnen het maatschappelijk veld, dat zich op Darwin beroepen. En je kunt daar heel interessant... Ik gebruik ook... Mijn onderzoek gaat over fertiliteit en reproductie en ik beroep mij ook sterk op biologie. Dus het is niet omdat je biologie en de biologische wetenschap gebruikt in je analyse dat je per definitie anti-gender of anti-feministisch bent. En dat is eigenlijk wat mijn kritiek is, dat zij zich zo wat oproept als de enige persoon dat dan zogezegd iets van biologie begrepen heeft en dat alle andere feministen vastzitten in een soort van sociaal constructivisme, dat wij enkel kijken naar de maatschappelijke structuren, kapitalisme, racisme, het patriarchaat. En volgens haar is dat niet voldoende om te verklaren waarom dat mannen zich gedragen als mannen en vrouwen zich gedragen als vrouwen.
Ze zegt zelfs dat het feminisme moet gered worden door de feministen.
Van de feministen.
Dus
zij vindt het feminisme, wat dat nu vorm krijgt, eigenlijk een bedreiging, of zij vindt dat we het allemaal niet goed begrepen hebben.
Maar een straffe stelling van haar vond ik toch wel dat er tussen vrouwen en mannen geen loonkloof is, maar een keuzekloof.
Ja.
Dus dat vrouwen inderdaad meer zouden kiezen, biologisch bepaald dan, om thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen en in minder betaalde sectoren werk gaan zoeken.
Ja.
Dus feministen moeten niet vrouwen in mannenberoepen pushen en deeltijdse contracten proberen te redden. Sorry dat ik even een glimlach, dat is toch wel straf.
Ja, nee, het is eigenlijk verwonderlijk hoe populair dat soort denken terug geworden is. Niet enkel bij Griet van der Massen, maar eigenlijk bij heel wat denkers. Hè. De Jordan Petersons, je hebt heel wat een nieuwe stroming van terug heel, lijkt mij dan, op een heel essentialistische manier naar biologie kijken om maatschappelijke ongelijkheden en een soort van maatschappelijk status quo, waarbij dat vrouwen en ook andere gender- en seksuele minderheden eigenlijk sterk benadeeld worden om dat bijna te gaan legitimeren. Dus ja, zij spreekt inderdaad heel vaak van een keuzekloof. Dus ze zegt, zoals jij zelf ook al zei, dat vrouwen heel vaak kiezen om thuis te blijven voor de kinderen te zorgen en dat we daar niet moeten, dat we niet moeten proberen om vrouwen daarvan te redden, omdat dat zou ingaan tegen de natuur.
Ja, tegen de biologie.
Ja. En ik ben helemaal niet, en met heel wat vierde golffeministen samen met mij, wij zijn zeker niet feministen dat gaan zeggen dat vrouwen zich enkel kunnen emanciperen als ze voltijds op de arbeidsmarkt betaald aan de slag gaan en dat ze het glazen plafond moeten doorbreken en dat ze enkel maar geëmancipeerd zullen zijn als ze CEO worden of in een of andere raad van bestuur zitten. Dat is helemaal niet wat het vierde golffeminisme zegt. Dus wij begrijpen heel goed dat vrouwen vaak misschien minder betaald werk willen doen omdat ze gewoon heel wat onbetaald zorgwerk thuis op zich opnemen. Maar waar dat we wel kritiek op hebben, is dat vrouwen daar financieel voor afgestraft worden. Hè. Dus als je een pamper ververst of als je een snottenbel afkuist, of als je luistert naar de triestige verhalen van de bomma in het rusthuis, je wordt daar niet voor betaald.
Ja.
En dat is eigenlijk het probleem. Dus ik denk dat onze kritiek op dat keuzekloofverhaal is dat er wel degelijk een kloof bestaat tussen mannen en vrouwen in termen van het opnemen van zorg en huishoudelijk werk wat wij dan reproductieve arbeid noemen, dat vrouwen dat nog altijd disproportioneel veel op zich nemen en daar gewoon ook financieel voor afgestraft worden.
En dan kom ik bij Equal Pay Day.
Mm-hmm.
Dat legt elk jaar bloot hoe groot die loonkloof eigenlijk nog steeds is tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Dit jaar was Equal Pay Day op 20 maart. Dus dat betekent dat ongeveer 3 maanden dat vrouwen gemiddeld langer moeten werken dan mannen voor eenzelfde loon. Maar nu En dat viel mij wel een beetje op. Binnen Europa doet België het dan nog niet zo slecht. 5,3% loonkloof. Het Europees gemiddelde is 13%. Hoe lees jij die cijfers?
Ik dacht dat de loonkloof in België tussen de 9 en de 10% lag. En als je mee in de analyse opneemt dat vrouwen minder werken, omdat ze veel vaker deeltijds werken en de zorgstelsels opnemen en tijdskrediet opnemen en dat soort dingen. Als je dat meeneemt in je berekeningen, dan verdienen vrouwen tussen de, denk ik, 20 of 23% minder dan mannen. Dus die loonkloof, ook al verdienen vrouwen puur juridisch of legaal gezien hetzelfde als een man, hetzelfde uurloon, hetzelfde maandloon, zie je dat door dat vrouwen meer zorgwerk thuis opnemen, onbetaald, zowel voor de ouderen als de kinderen, dat ze daardoor financieel afgestraft worden, zowel op hun job, maar ook als ze op pensioen gaan enzovoort. Dus,
ja, want ze kunnen natuurlijk niks opbouwen in sociale zekerheid als je thuis blijft.
Omdat al dat werk dat vrouwen nog altijd disproportioneel op zich nemen, niet gezien wordt als echt werk. Betekent dat vrouwen, dat hun zogezegde loopbaan korter is dan mannen en dat ze daar ook minder voor betaald worden en ook minder pensioen voor krijgen.
Maar als ik die cijfers... Ja. We hebben ze gehaald uit Stadbel.
Ja.
Dan zou je zeggen van, tja, België doet het dan toch nog niet zo slecht in vergelijking met andere Europese landen.
Ja, dat kan. Ik ken al de cijfers die uit mijn hoofd. En het kan zijn dat België het wat beter doet dan
Het is natuurlijk een gemiddelde.
Ja, inderdaad. Maar dat betekent nog altijd wel dat ze bestaat, de kloof. En ik denk, of dat het nu 5% is, zeker als je deeltijdswerk en zo mee opneemt, dan gaat het
dan
zeker
aan
een hoger.
Hè?
Dus dat is nog altijd wel... Ik bedoel, ik denk dat vorige maand het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een rapport heeft uitgebracht over de loonkloof. De pensioenskloof tussen mannen en vrouwen, die bedraagt 20%. Ja. De zorgkloof, waarbij dat vrouwen nog altijd veel meer, zoals ik al zei, veel meer taken op zich nemen thuis, in het huishouden. Ja, al die kloven betekenen gewoon dat vrouwen minder inkomen hebben dan mannen en daardoor ook veel meer kans hebben om in armoede te vervallen. En die cijfers zijn reëel. En ik denk dat je met een analyse over een keuzekloof, dat je daarmee niet zo ver komt.
Nee. Ja. Goed. Feminisme voor de 99%. Hoe werkt dat in de praktijk? Of laten we het anders formuleren. Waarop zou dat precies moeten werken? We nemen een stem erbij in het gesprek en die komt van Furia. En Furia, dat is de feministische denktank en actiegroep bekend van de Vrouwendag. En het is Sophie de Grave die ons meer vertelt.
In het maatschappelijk en politiek debat gaat het bijvoorbeeld vaak om vrouwen in topfuncties, maar bijna nooit over de vrouwen die gewoon geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld een hoofddoek dragen. Het gaat altijd over de moeilijke combinatie arbeid en gezin, maar dat gaat dan vaak om twee verdienersgezinnen en niet om de positie van alleenstaande moeders die gewoon niet de financiële middelen hebben om ouderschapsverlof op te nemen of iemand in te schakelen met dienstenchecks. Als het gaat over de dienstenchecks, dan gaat het heel vaak om de betaalbaarheid, maar niet om de positie van de mensen in die sector, hoe weinig dat ze eigenlijk verdienen en hoezeer dat bijvoorbeeld de wet op welzijn op het werk voor hun niet gerespecteerd wordt. Als het gaat over kinderopvang, gaat het heel vaak over het tekort aan plaatsen. Dat is ook het eerste waar de politiek op inzet en niet op de arbeidsomstandigheden van de mensen die in de sector werken. Het feit dat ze de hele dag moeten hollen van het ene kind naar het andere.
Sophie de Grave van Furia, de feministische denktank en actiegroep, ook bekend van de Vrouwendag. Sigi, zij haalt eigenlijk in rechtstreeks aan waar dat feminisme voor de 99% zou moeten mee bezig zijn.
Ja.
Klopt dat?
Absoluut. Ik ben het helemaal eens met Sophie. Ja, dus ik denk dat het feminisme voor de 90% is een kritiek op het elite-feminisme, op het Hillary Clinton-feminisme of het Sheryl Sandberg-feminisme, waarbij dat vrouwen werden aangemoedigd om door het glazen plafond te breken, een manier te vinden om een work-life balance te hebben, waarbij dat ze toch nog zoveel mogelijk konden werken en hogerop de ladder konden klimmen op het werk, op de arbeidsmarkt.
Maar men vergeet dan een heel groot groep van vrouwen.
Ja, en wat Sophie terecht opmerkt en waar dat de vierde feministische golf heel sterk over gaat, is dat dat voor 99% van de vrouwen en van de mensen eigenlijk totaal irrelevant is. Als je moet bezig zijn hoe dat je elektriciteitsrekening moet betalen, of dat je inderdaad, zoals Sophie zegt, dat je ontslagen bent van je job omdat je een hoofddoek opzet of dat als je geen papieren hebt om in het land, in ons land te blijven, dan is CEO worden of ergens in een raad van bestuur terechtkomen niet je hoofdbekommernis. Nee. En ik denk dat er een goede quote is van, ik weet eigenlijk niet van wie dat ze precies komt, Anja Meulenbelt gebruikt die quote ook heel vaak. Als er vrouwen zijn dat dan toch het glazen plafond kunnen doorbreken, is er een heel leger aan schoonmaakpersoneel nodig dat de scherven moet opkuisen. En het gaat vooral over die, het zijn niet enkel vrouwen dat in de schoonmaak zitten, maar toch wel heel vaak. Veel, ja. Vaak ook vrouwen van kleur, mensen met een migratieachtergrond. Dat zijn de mensen waar het feminisme voor de 99% wil voor vechten. En samen met wil vechten voor betere werkomstandigheden, voor meer erkenning. En niet om dan quota te halen waarbij dat er misschien een nieuwe vrouwelijke professor is of een nieuwe vrouwelijke CEO of een nieuwe mediaticoon van kleur. Dat zijn het soort identitaire invullingen van intersectionalisme waarin dat het feminisme voor de 99% niet in geïnteresseerd is. En duidelijk zegt, dat is niet wat dat emancipatie of sociale rechtvaardigheid voor ons betekent. Dus ja,
maar natuurlijk hebben jullie er ook niks op tegen. Nee,
absoluut
van kleur,
niet. Absoluut niet. En dat is eigenlijk om terug te komen op waar we het daar juist over hadden, wat dat dan de meer klassieke linkse beweging ons, ik zal het misschien zo zeggen, ons ook vaak verwijt is dat we dan mee op die golf springen of op de kar springen van dat identitair om gewoon wat meer vrouwen en personen van kleur aan de top te krijgen. En representatie is uiteraard belangrijk. Hè. Ik werk zelf aan de universiteit en ik zal verdomme mijn best doen om te maken dat er ook voldoende en veel van de collega's die vrouw en of persoon van kleur zijn, dat ook superveel capaciteiten hebben, dat ook superveel skills hebben, dat die ook een job kunnen hebben gelijk elke andere middelmatige witte man dat dan wel daar geraakt. Dus ik wil daar, en ik blijf daarvoor vechten, maar wat dat feminisme voor de 99% zegt, is dat dat niet voldoende is. Hè. Door gewoon mee te stappen in de rat race en niks te veranderen aan de structuur zelf van bijvoorbeeld een universiteit of een grote multinational, door dat op zich niet in vraag te stellen waarom dat die instelling zo georganiseerd is, vaak dan op kapitalistische wijze, dan gaan we er niet komen. Emancipatie is niet mogelijk door gewoon mee te stappen in de rat race en op dezelfde manier uitgebuit te worden als de anderen. Ja. Dan gaan we er niet komen. Dat is eigenlijk de
essentie.
De essentie, ja.
Daar gaan we dat nemen zo dadelijk mee. Maar voor we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk.
Je luistert naar Alles Wordt Beter. Deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereld Morgen, Visi, Lava, Sample, Sociaal.net, Kief Kief, Massareelsons en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles Wordt Beter. Ook op deze 10 websites en mediakanalen. Met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VDK Bank.
Nog steeds bij mij Sigi Vertomme, politicologe en historica aan de Universiteit van Gent en Amsterdam. De sociale ongelijkheid in eigen land, maar ook mondiaal, is extreem groot. Ik lees even kort iets voor. Op wereldvlak hebben 1% superrijken, volgens Oxfam, sinds corona $42 biljoen vergaard. Dat is een miljoen in het kwadraat, een getal met 12 nullen en dan nog eens maal 42, of nog tweemaal wat 50% van de wereldbevolking heeft verdiend. En aan de top van de rijke ladder zitten bijna uitsluitend mannen. Sowieso een radicale herverdeling lijkt niet te veel gevraagd. Einde quote. Wat denk je, Sigi, als je dat hoort? Die 12 nullen maal 42?
Ja, ik was ook nog eens hetzelfde rapport waar jij juist het citeert ook nog eens aan het doornemen. En daar staan inderdaad, ik moest zelf de vertalingen opzoeken. Trillion. Een trillion moest ik dan nu. Ik wist zelf niet meer wat dat dan precies, hoeveel nullen dat het waren. Dus daar staan zo van die astronomische bedragen in. Als het gaat over hoe de kloof tussen arm en rijk, maar ook hoeveel uren dat vrouwen aan huishoudelijk en onbetaald werk doen thuis. En als je die allemaal bij elkaar optelt, ik weet niet meer hoeveel dat het precies was, maar dat zijn dan ook
triljoenen.
Triljoenen en miljoenen. En hoeveel dat dat eigenlijk, als je het in economische waarde zou uitdrukken, hoeveel dat dat, als je dat zou mee opnemen in een bruto nationaal product, hoeveel dat zou zijn, denk dat rond $10 trillion zou zijn. Dus dat zijn gigantische bedragen dat we onszelf niet kunnen voorstellen. Dus ik denk dat het rapport van Oxfam was zeer pittig, ging over zorgarbeid en de kloof tussen arm en rijk. Ik vond het een super interessant rapport. En ook goed dat ze de focus zo leggen op hoe dat het kapitalisme eigenlijk niet enkel een productiesysteem is, dat teert op de exploitatie van betaalde arbeid, maar ook teert op de exploitatie van onbetaalde arbeid en zorg en dingen die niet gebeuren op de klassieke werkvloer, wat dat wij als een werkvloer zien. Dus ik vond het een supergoed rapport en heel goed dat ze het op scherp gesteld hebben.
Wat zie je als rol van feminisme voor de 99% in die kwestie? Want dat is natuurlijk een gigantisch probleem. Mm-hmm. We hebben dat al, denk ik, al jaren vastgesteld. En het wordt maar erger en groter, die kloof dan. Mm-hmm. Maar hoe zie je dat feminisme voor de 99% daarin een locomotief zijn om bijvoorbeeld dat te veranderen?
Ja, ik denk dat wie de arm is, we hebben het daar juist al gezegd, dat de armoede heel, heel sterk vervrouwelijkt is en ook heel veel mensen van kleur in het globale zuiden in armoede leven. En ik denk dat een feminisme voor de 99% juist op die groepen wil inzetten. Hè. Dus dat het niet gaat over bepaalde vrouwen uit de middenklasse nog wat rijker te maken, maar dat het gaat over hoe dat we die gigantische groep onderaan, de sociaal-economische ladder, de maatschappelijke ladder, hoe gaan we die gewoon in waarde kunnen laten leven? En dat is een heel ander, dat geeft een heel ander kompas. En ik denk dat het bijvoorbeeld, ik ga een heel concreet voorbeeld geven aan onze universiteit, Universiteit van Gent, zijn wij actief binnen een collectief dat heet de UGent Vrouwenstakingen. Dat is geïnspireerd op die vierde golf dat in 2017 is losgebarsten, zeg maar. En wij hebben sinds dan ook elk jaar op 8 maart organiseren wij een vrouwenstaking.
Dat is eigenlijk een internationaal initiatief.
Is begonnen in 2017, vooral door Niuna Menos, door Argentijnse vrouwencollectieven, door de Women's March in the US en door de Poolse vrouwenstaking tegen abortus. Heeft dat een gigantische nieuwe golf aangezwengeld en wij hebben zo wat mee, daar zijn we op die kar gesprongen. Mm-hmm. En wij organiseren sinds 2017 elk jaar op 8 maart een vrouwenstaking, waarin dat we de genderongelijkheid en onrechtvaardigheid op onze universiteit willen laten zien aanklagen, dat nog altijd bestaat en daartegen alternatieven aanbieden.
Maar wat doen jullie dan? Jullie gaan dan ook echt staken?
We staken dan echt heel vaak is dat symbolisch. Hè. Bedoel, als je als onderzoeker een halve dag of een dag staakt, de wereld zal niet stoppen met draaien daarvan. Maar als alle vrouwen een dag stoppen met werken, zowel betaalde arbeid op de werkvloer als onbetaalde arbeid op die niet erkende werkvloer, de keuken, de slaapkamer, de badkamer, dat is ook een werkvloer. Als alle vrouwen stoppen met werken, dan draait de wereld niet meer. En ook onze universiteit niet. Maar het punt dat ik wou maken is, de eerste jaren hebben wij ook heel sterk ingezet op dat representatieve, het feit dat de universiteit nog heel sterk witte mannenbastions zijn, waarbij hoe hoger dat je gaat in de salarisschalen, de professoren, de decanen, de rectoren, dan wordt het altijd witter en mannelijker.
Ja. Zo is dat in het bedrijfsleven, hè? Die 1% superrijken.
En je ziet dat heel veel vrouwen, dat er heel veel masterstudenten zijn dat vrouwelijk zijn, dat er nog ook heel wat PhD's zijn dat vrouwelijk zijn, maar hoe hoger dat je gaat, de postdocs enzovoort, zijn er minder en minder vrouwen, omdat ze gewoon niet kunnen meedraaien in een carrièremodel dat eigenlijk afgestemd is op het leven van een man. Zwanger worden, ziek worden, zorgen voor zieke ouders, dat past gewoon niet in dat carrièremodel. Vooral rond de postdocfase, dat is zo begin jaren 30, midden 30, als vrouwen ook aan kinderen denken, als koppels misschien aan kinderen denken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de meest competitieve fase van in de academische wereld. En je kunt dan gewoon niet mee. Je kunt niet zoveel output leveren, artikels schrijven, boeken schrijven, naar conferenties gaan als de rest. Omdat je gewoon met zorgwerk thuis zit en met een baby thuis zit. Dus heel lang hebben we dat ook heel sterk aangeklaagd, dat er meer kans moest zijn voor vrouwen ook om aan de beetje omhoog te klimmen. En vanaf 2020 hebben we eigenlijk gezegd, dat is heel belangrijk. Maar wat dat voor ons nog veel interessanter is als een feminisme voor de 99%, is om te kijken naar de grote groep werknemers aan de universiteit waar dat vrouwen en personen van kleur wel oververtegenwoordigd zijn. En dat zijn dan die lagere salarisschalen van het poetspersoneel, het cafetariapersoneel, de kinderopvang, waar dat er heel veel vrouwen aan de slag zijn en waar dat mensen soms nog niet, ja, nog geen 1700 of 1800 euro per maand verdienden. En dan hebben we eigenlijk vanaf dan gezegd, we gaan ons daarop inzetten. Dat is voor ons belangrijker dan die strijd te leveren om alleen maar meer vrouwen hoger op te kunnen laten klimmen. Dus voor ons is het even belangrijk, is het grote verschil dat er bestaat tussen de arbeidsomstandigheden van een voltijdse professor en de arbeidsomstandigheden van het poetspersoneel aan de universiteit. De verschillen tussen de salaris en de arbeidsomstandigheden van die groepen is voor ons even belangrijk in een feministische strijd.
Oké. Ja. Daarvoor zijn er vakbonden, denk ik dan. Er zijn ook andere sociale bewegingen die daarmee bezig zijn, denk ik. De grote vraag is toch wel, hoe krijg je dat verbonden met elkaar? Want bijvoorbeeld, heel concreet, de vrouwenstaking die jullie gevoerd hebben, waren daar dan vakbonden bij betrokken?
Ja.
Was dat één groot netwerk waar jullie in werkten? Ja. Kan je dat eens
verduidelijken? Ik ben daar eigenlijk zelf heel... Ik praat er graag over, omdat ik daar zelf ook heel trots over ben. Dat is echt, dat is de Universiteit van Gent. Dat is een universiteit in Vlaanderen. Het is niet dat dat een wereldgrote strijd is. Maar voor mij is dat wel belangrijk. Ik ben ook al heel lang actief op de werkvloer, hè, in de plek waar dat ik werk, in allerhande collectieven. En voor mij, de vrouwenstaking is interessant, omdat we daar wel in slagen om wat dat zo gezegd gezien wordt als de vakbond houdt zich bezig met de klassenstrijd en de strijd voor sociale vooruitgang en voor werknemers. En dan de vrouwen houden zich bezig met meer vrouwen aan de top te krijgen en de antiracismebeweging houdt zich bezig met meer personen van kleur ook aan de top te krijgen. En wat dat interessant is geweest rond onze organisatie van 8 maart en de vrouwenstaking is dat je daar al die groepen eigenlijk wel zag samenkomen en dat we niet vaststaten in onze zogezegde eendimensionele strijd in ons hokje. En dat we allemaal door hadden dat sociale rechtvaardigheid niet zal komen als we in dat hokje blijven zitten. Dus dat de vakbond evenveel geïnteresseerd was om hoe dat de genderongelijkheid aan de universiteit nog altijd heel manifest aanwezig is. Dat ook belangrijk is voor een vakbond om zich daarmee bezig te houden. En ook voor een vrouwencollectief, dat het niet enkel gaat over meer vrouwen in de hogere salarisschalen te krijgen, maar dat het voor een feministisch collectief aan de universiteit ook belangrijk is om te kijken wie poetst er hier de lokalen, wie smeert er hier met broodjes middags. Ja. Wie past er op de kinderen als ik aan het lesgeven ben? Dat is ook belangrijk voor een feminisme.
Je zegt op een gegeven moment een vrouwencollectief. Wat bedoel je met collectief? Een groep is dat dan?
Een collectief. Ik spreek graag over het collectief. Ja.
Maar jullie noemen dus zichzelf ook collectief dan?
Ja, we zijn studenten, PhD's, postdocs, ZAP, dus professoren, mensen uit de vakbond, ook mensen van de schoonmaak, van het technisch personeel. Dus we proberen alle geledingen van de universiteit een beetje te vertegenwoordigen. Maar dat is ook, het is niet dat wij, dat is een... Soms, elk jaar komen er nieuwe mensen bij, dan vallen er weer wat mensen af. Soms zijn er wat mensen actiever, dan zijn ze wat minder actief. Dus het is niet dat een mega geoliede, strak geoliede machine is. We doen dat ook allemaal bovenop onze jobs. Hè. Dus het is niet dat vraagt ook heel veel tijd om een staking te organiseren, op 8 maart altijd. Ik ben daar heel trots op dat we erin geslaagd zijn om die tussenschotten dat er altijd bestaan tussen de vakbond en de vrouwenbeweging, en om samen te werken aan iets heel concreets. En dat de verbetering van de arbeidssituatie van het schoonmaakpersoneel evenzeer een zaak is van feministen als van syndicalisten.
Goed, ik neem daar nog één hokje even uit. Want dat is op dit ogenblik toch wel een brandende kwestie. Nu dat we weten, zeer recent uit opiniepeilingen, dat migratie en racisme waarschijnlijk, hopelijk niet, maar waarschijnlijk heel erg kiesintenties gaan bepalen voor de verkiezingen volgend jaar. Ja, hoe verhoudt feminisme voor de 99% zich tot die strijd tegen racisme? We hebben daar Sarah Schepers van Ella gevraagd om haar mening daarover te geven. Ella is het kenniscentrum voor gender en etniciteit. En ze schetst meteen ook het ontstaan van Ella, want dat op zich heeft eigenlijk ook al heel wat te betekenen.
Vandaar dat op het moment dat er in Vlaanderen al vrouwenorganisaties waren, in de jaren 90 waren er echt al wel heel wat vrouwenorganisaties, is toch een organisatie als Ella ontstaan, net omdat daar een gat was vrouwen van Marokkaanse en Turkse origine op dat moment en een aantal vrouwen van Afrikaanse of Sub-Sahara-Afrikaanse afkomst zeiden van ja, wij vinden onze plaats echt wel niet in die vrouwenorganisaties en wij zijn ook feminist en wij hebben ook onze eisen, maar die zien wij nergens terugkeren op de manier dat wij willen. Dus wij maken ons eigen steunpunt. Toen wel het steunpunt allochtone meisjes en vrouwen, waar wel zaken als bijvoorbeeld hoofddoekverbod, discriminatie op de arbeidsmarkt, racisme tegen vrouwen, maar ook, ja, waarom krijgen onze dochters nog altijd ondermaats studieadvies? Hoe zit dat met gemengde relaties en de problemen die daar in bepaalde huishoudens, over interculturaliteit in het huishouden, et cetera, was een vrouwenbeweging absoluut niet mee bezig. Maar zij wel, en zij zijn ook vrouw. Dus zeg ik, ja, wij zijn toch ook vrouw, dus waarom tellen onze thema's dan niet mee? Dat is de reden dat feminisme intersectioneel moet zijn, anders mis je gewoon de boot. Niet alleen feminisme, ook antiracisme moet intersectioneel zijn. Anders wordt dat een beweging van jongens en mannen die racisme ervaren, maar veel minder bezig zijn met ervaringen van vrouwen. En net omdat vrouwen van kleur op die twee assen het onderspit delven, in de vrouwenbeweging zijn ze te gekleurd, in de antiracismebeweging zijn ze te vrouw, zijn zij uitermate het voorbeeld van waarom kruispuntdenken zo belangrijk is. Zeker als je ziet dat vrouwen van kleur in een samenleving zoals die van ons, ja, als je kijkt naar de arbeidsmarktsegregatie en de jobs waar ze in zitten, de lonen die ze krijgen, de precariteit van het werk dat zij doen, ja, dan is het extra noodzakelijk van die aanpak te hanteren. Want dan kom je er niet met een witte, hoogopgeleide vorm van feminisme.
Sarah Schepers van het kenniscentrum Ella. Ja, Sigi, wat denk je daarbij? We hebben het er al een beetje over gehad, dus ik kan mij al inbeelden dat je Sarah volgt eigenlijk.
Ja, absoluut. Ik denk dat Ella ook echt wel fantastisch werk levert op dat vlak. Omdat kruispuntdenken tussen gender, race en klasse dan, hoe die drie kruispunten eigenlijk op elkaar, of dat die drie structuren die dat voor toch wel machtsongelijkheid zorgen, hoe dat die samenkomen. Ik denk dat dat echt wel cruciaal is en dat Ella op dat vlak echt wel heel belangrijk werk doet. En het is ook gewoon waar dat de feministische beweging een heel witte reputatie heeft. Ook ja. De linkse feministische beweging blijft een heel witte beweging.
Hoe komt dat eigenlijk? Want ik stelde dat toch ook wel vast. Ja.
Door wat Sarah ook al zegt, omdat feminisme ook historisch, we moeten de geschiedenis van het feminisme ook wel erkennen en kennen. En daar ook uit kunnen leren dan. Hè. Feminisme is heel vaak, heeft zich kunnen naar waarde kunnen doen schatten in Europa. Vaak ook ten koste van vrouwen in de kolonies en tot slaafgemaakte vrouwen, hè, waarbij dat vrouwbewegingen uit Europa bruine vrouwen gingen redden van bruine mannen. Hè. En dat zeiden van die vrouwen daar worden onderdrukt en wij zijn zo geëmancipeerd, maar die vrouwen daar die worden zo onderdrukt door hun mannen en zich heel sterk zo gingen opwerpen als de redders van die bruine en die zwarte vrouwen.
Heb je nu, naar analogie eigenlijk, heb je daar nu ook met de hoofddoek bijvoorbeeld.
Exact.
Die ideeën.
Dus het feminisme is historisch, heeft ook een rol gespeeld binnen die koloniale beweging, binnen de slavernij. En heel veel vrouwen uit het globale zuiden, uit de voormalige gekoloniseerde wereld, vrouwen dat slachtoffer waren van slavernij, die volgende generaties, die kennen die geschiedenis ook wel. Hè. Dus die zien feminisme vaak als de witte vrouwen met een opgestoken vingertje, dat komen zeggen hoe dat zij moeten leven, wat dat zij moeten doen en hoe dat zij zich moeten emanciperen. Terwijl dat die vrouwen en groepen daar uiteraard zelf ook wel heel goed weten hoe dat ze hun leven moeten leiden en wat dat emancipatie voor hen betekent. En dat is misschien niet hetzelfde als wat dat emancipatie voor feministische bewegingen in het globale noorden is. Dus daar is een heel groot spanningsveld en het feminisme moet daar ook gewoon moet dat erkennen. Feministische bewegingen moeten erkennen welke rol dat ze daarin gespeeld hebben, historisch. En ook zien dat ze diezelfde fouten niet opnieuw maken. En als we kijken naar het hoofddoekenverhaal, het is een beetje het is treurig hoe vaak dat we het moeten, dezelfde episode moeten
ja, het
blijven.
Het blijft aan aanduren.
Je ziet nog altijd bepaalde stromingen binnen het feminisme. Het feminisme is, ik zeg altijd, is een huis met heel veel kamers. En je hebt bepaalde kamers in het feministische huis waar dan nog altijd heel veel vrouwen het ongepast vinden dat andere vrouwen een hoofddoek dragen of hoe de andere vrouwen zich kleden. En ja, ik denk dat meer de linkse feministische organisaties vaak zoiets hebben van oh, dat is zo'n dat is toch geen echt belangrijk maatschappelijk debat en moeten we daar echt al onze tijd in steken. Maar ik denk wat dat vrouwen van migratieachtergrond of vrouwen van kleur, vrouwen met een moslimas, wat dat die in België, wat dat die ons leren is, dat dat voor hen wel echt heel belangrijk is. En dat dat betekent dat dat niet enkel gaat over een kledingkeuze, maar dat dat ook betekent dat zij soms geen job meer kunnen vinden of dat zij soms niet meer naar school kunnen gaan. Mm-hmm. Dus dat dat ook wel heel grote gevolgen heeft voor wat dat wij klassiek zien als emancipatie en feministische overwinningen, zeg maar. Dus ik denk dat we op dat vlak heel goed moeten luisteren naar wat dat Sarah ook zegt, hè, vrouwen dat, of personen dat zich op het kruispunt bevinden van al die stromen, dat we heel goed moeten luisteren naar die mensen. Mm-hmm. En in plaats van ervan uit te gaan dat je top-down een strijd kunt leveren en dat het dan wel naar beneden zal trickelen, dat je eigenlijk andersom moet denken. Dat je moet beginnen naar de personen, naar de groepen dat zich helemaal onderaan de maatschappelijke ladder bevinden. Luisteren waar dat zij mee sukkelen, waar we dat zij tegenaan moeten botsen. Ja. Mm-hmm. En zo proberen om uw politieke strategie op te bouwen en bepaalde politieke standpunten in te nemen. En niet door te zeggen hoe dat andere mensen zich
met
moeten gaan.
Met het vingertje omhoog. Ja. Ja. Oké, hierbij alles wordt beter, zijn we altijd blij met voorstellen hoe we dichter bij het paradijs komen. In het manifest van feminisme voor de 99%, in de inleiding had ik het er al over, roepen de auteurs op tot revolte. Mm-hmm. Ze roepen, en ik citeer, alle radicale bewegingen op zich te verenigen in een gemeenschappelijke anticapitalistische opstand. Ja, dat lijkt nogal sloganesk en niet meer van onze tijd, zoals we op het eerste gehoor zeggen. Mm-hmm. Maar daar zit misschien iets onder.
Ja, het klinkt, als je het zeker in vertaling misschien, dat het in het Engels nog iets... beter klinkt, ja. Maar in de vertaling komt het inderdaad wat sloganesk over. Maar zo biedt, ik ben het wel eens met de boodschap erachter dat het feminisme zich niet meer moet laten coopteren in een heel neoliberaal verhaal waarin dat als vrouwen gewoon de juiste producten kopen en consumeren naar behoeven en dan het glazen plafond doorbreken als ze hard genoeg werken, dan gaan ze geëmancipeerd zijn. Dat is niet wat we nodig hebben. En ik denk dat wel een heel duidelijk oproep is om terug het militant feminisme wakker te schudden en om die nieuwe sociale beweging, die vierde golf, groter en groter te laten worden totdat het een onoverkomelijke tsunami is, hè, dat niet meer weg te denken valt. Dus ik ben op dat vlak... Het klinkt inderdaad wat sloganesk, maar ik denk dat de boodschap erachter wel oké is. Ja.
Als ik dat nu een beetje op het individuele vlak trek, wat kunnen individuele mannen, vrouwen daarin betekenen?
Ik denk eigenlijk altijd heel sterk, niet zozeer vanuit mijn individu, maar op welke manier dat ik kan bijdragen tot een collectief. Hè. Daarom dat ik daar juist ook al sprak van een vrouwencollectief. Ik denk altijd in termen van het collectieve. Dus voor mij betekent dat je aansluiting zoekt tot bepaalde groepen waar dat je of bepaalde andere sociale bewegingen of partijen of collectieven waarbij dat je denkt dat je iets kunt bijdragen en waar dat je ook goed in voelt. Dat ook veilig genoeg voelen om je steentje bij te dragen. Dus op individueel vlak... Ja, in je huishouden zou ik al zeggen dat je er bewust van bent hoe dat de zorgverdeling gebeurt. Wie dat er altijd thuis blijft om voor zieke kinderen te zorgen. Wie dat er altijd de was doet. Dat zijn denk ik heel op het huishoudelijke niveau gesprekken dat je kunt voeren. Maar ik denk dat individuele, het responsabiliseren van een individu, dat niet volstaat. En daar ben ik het wel mee eens met de oproep van het feminisme voor de 99%, is dat we ons moeten verenigen. Hè? Dat we ons moeten verenigen in grotere collectieven en dat die collectieven zich dan nog eens moeten verenigen in een gemeenschappelijk front. En daar mogen dan strubbelingen zijn, daar mogen dan fricties zijn. We hebben nog altijd een grotere gemeenschappelijke deler, denk ik. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus voor mij betekent dat concreet dat ik in mijn buurt wel redelijk actief ben. Omdat ik dat een goede manier vind, of een goede schaal vind, om uw medemens te ontmoeten, hè, en te zien waar dat team mee bezig is. Dus ik ben wel voor het meer prefiguratieve denken en handelen, waarbij dat je denkt over collectieve kinderopvang, collectieve keukens, hoe dat terug een soort van nieuw sociaal weefsel kan creëren of herstellen bij mensen. Mm-hmm. En ik ben ook heel actief op de werkvloer, op de betaalde werkvloer. binnen de vakbond, binnen de vrouwenstaking, binnen een slow science beweging. Dus ik probeer ook op het werk, op het betaalde werk dan, te organiseren. Ja, en daarnaast ben ik ook nog wel actief bij solidariteitsbewegingen voor Palestina en voor het globale zuiden. Dus ja, voor mij is dat wel een heel belangrijk deel van mijn leven. Soms misschien is het op een lager pitje dan anders, maar ik denk aansluiting zoeken tot collectieven, dat dat het belangrijkste is. En niet ervan uitgaan dat je het alleen zomaar kunt oplossen of zo.
Oké, tot zover. Hartelijk dank, Sigi Vertomme, politicoloog en historica, verbonden aan de Gentse en Amsterdamse Universiteit. En afsluiten doen we zoals altijd met een meezinger van formaat. Hou u niet in, zing het mee uit volle borst in uw douche, op de trein en op de fiets. Ni una menos van Chocolate Remix, echte nummer van de vierde feministische golf. Voor nu, beste luisteraar en luisteraars, nog een leuke dag of een zachte nacht. Met fijne wensen van de mensen van de redactie, Febe de Donder, Ruby Bernabeu Plaus en mezelf, Eung Sao Choi.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa.